Van harte welkom heten. En nu verstaat u mij beter, dat is heel goed. Goed, ik wil onze gastspreker Rudy Dinjan van harte welkom heten. Hij komt vanuit Nederland en zal vandaag ons de overdenking geven. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Dank je wel, Rudy. Dan heb ik enkele aankondigingen voor jullie. Namelijk, vanaf 5 tot en met 12 november vindt de gebedsweek plaats. En u zult vandaag het gebedsboekje in uw postvak vinden. En dit is het boekje. Het thema is discipelschap. Een heel interessant thema om door te nemen en hierover na te denken en te bezinnen. Dus zeker uw boekje zoeken in uw postvak. En op sabbat 19 november vindt de ESDA-dag plaats te Hasselt. En dit met een folderactie in de namiddag. De startmoment is gepland vanaf 14 uur tot 14.30 uur. En voor deze activiteit dient u zich vooraf in te schrijven voor 10 november via infoadventist.be. En op sabbat 28 januari organiseert de federatie de welgekende Bijbelraadselquiz in de namiddag. En het is een heel toffe quiz. En een leuke manier om samen te komen en samen te ontdekken wat er in de Bijbel staat. En natuurlijk zijn we dan samen op zoek naar het antwoord op de ultieme vraag. Dat is heel erg spannend. Inschrijven is de boodschap en dit kan bij Dirk en Timothy. Kerst is nog een beetje ver weg, maar toch denken we eraan. En op sabbat 17 december organiseert onze ganse jeugd de Kerstmarkt vanaf 18 uur, dus zeker in uw agenda noteren. Dan het wel en wee van onze kerkleden. Het is namelijk zo dat Irmgard Luthers deze week is opgenomen in het ziekenhuis te Malle omwille van een longontsteking. En we willen haar natuurlijk heel veel beterschap toewensen. En als u haar wilt bezoeken, dat mag en kan, maar u dient zich vooraf op te geven via André Luthers per telefoon. Want in ziekenhuizen gelden nog steeds COVID-maatregelen en dit bezoek moet natuurlijk ook georganiseerd worden. Dus vooraf contact opnemen per telefoon bij André. En ook Benjamin Evanjan heeft deze week een operatie ondergaan en we wensen al onze zieken God zegen toe en een spoedig herstel. En dan wil ik jullie graag voorlezen uit de Bijbel, namelijk een psalm. Breng dank aan de Heer, maak bekend wie Hij is. Laat de volken weten wat Hij heeft gedaan. En maak muziek voor Hem en zing. Vertel over al zijn wonderen en beroem u op de heilige God. Wees blij, volgelingen van de Heer. Zoek steun bij onze machtige Heer en wend je steeds tot Hem. Dan wil ik jullie uitnodigen om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze dag. De dag dat u ons geeft om ook hier samen te komen of thuis, om aan u te denken. En we willen u graag eren en loven als onze enige levende God. Vader, want u bent alles voor ons. U geeft ons uw liefde en datgene dat we nodig hebben. En daar zijn we heel erg blij om. Vader, we willen u ook danken dat Rudy vandaag in ons midden is, dat hij de overdenking zal verzorgen en dat deze woorden als het broodnodige mag zijn en een heerlijk verfrissend water dat we zo nodig hebben, Vader. Zegen zijn woorden, zodat wij echt goed mogen luisteren. Vader, we denken aan onze zieken, aan onze ouderen, eigenlijk aan iedereen. Vader, wilt u ons allen zegenen en geven dat we nodig hebben. Dank u, Vader, voor alles wat u voor ons doet. En Vader, wij vertrouwen op u en bouwen op u. Vader, u geeft zoveel liefde dat die liefde kan doorgegeven worden aan anderen. En daar zijn wij toe bereid, om elkaar te helpen, te motiveren en er te zijn. Vader, help ons in deze taak om voor elkaar te zorgen. We nu ook vragen om de gaven die straks worden verzameld, dat u deze gaven zegent en dat zij mogen gebruikt worden tot opbouw van uw werk. Dit alles bidden we uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen. Blijft u recht staan, dan zullen we samen nog een mooi lied zingen.
Goedemorgen.
Dag jongens en meisjes. Hoe is de vakantie?
Leuk hè?
Herfstvakantie. Vandaag gaan Ruben en ik jullie een kinderverhaal vertellen over twee zonen. Of twee broers. Dat kan ook. Kijk. Deze meneer hier naast mij, die heeft een boomgaard. En wat is dat, een boomgaard? Dat zijn allemaal velden met bomen op. En aan al die bomen groeien... Wat is dat?
Appels.
En wanneer die appeltjes groter groeien... en mooi rood en sappig zijn... dan is het tijd om ze te plukken. Kijk maar. Zien ze er mooi uit? Zou ze geplukt kunnen worden? Ja, we gaan ze plukken. Dus die meneer, die heeft twee zonen. En op een dag gaat hij naar één van de zonen. En hij vraagt aan die eerste zoon...
Jongens, vandaag moeten de appels geplukt worden. Jullie moeten mij helpen. Papa, ik heb echt geen zin, hè. Ik wil echt geen appels plukken. Ik heb het veel te druk.
Maar even later, dan denkt hij...
Misschien was dat toch niet zo aardig van mij. Ik zal papa toch maar gaan helpen.
Hij pakt de mand en hij gaat naar de boomgaard om de appels te plukken. Ondertussen gaat die papa naar zijn andere zoon en hij zegt...
Jongen, ik wil dat je mij helpt. De appels moeten geplukt worden. Ja, ja, dat is goed, papa. Ik ga appels plukken. Even mijn laarzen aantrekken.
De eerste zoon, die is ondertussen bezig met de appels te plukken. Hij is druk bezig. Kijk maar, die ene mand die is al bijna helemaal vol.
Goed zo, zoon. Ik ben blij dat je me helpt. De appels worden geplukt. Hier heb je nog een mand. Dan kan je verder doen.
En samen werken ze totdat alle appels geplukt zijn. Maar die tweede zoon, die is helemaal vergeten wat hij had beloofd. Die is niet mee komen helpen. Ai, ai, ai. Wat denk je nu? Wat denken jullie? Over welke zoon zou de vader het meest tevreden zijn? De eerste of de tweede? Die eerste die dat zei...
Nee, ik wil geen appels plukken.
Of die tweede die zei...
Ja, ja, is goed. Ik ga appels plukken.
Wie zou de papa het meest tevreden zijn? Die eigenlijk wel heeft geholpen of die dan niet heeft geholpen? Wat denk je? Ja, hè. En Jezus die zegt ons... Wat we zeggen is minder belangrijk dan wat we doen. Dus wat we doen is wel heel erg belangrijk voor de Heer Jezus. Wat doet Ruben daar, denk je?
Ja, inderdaad. Omdat jullie zo goed geluisterd hebben, krijgen jullie allemaal een appel van ons. En dan mogen jullie naar boven gaan en kunnen jullie met Nathalie en Nayira iets knutselen. Goed?
Spreken kwijt en Ik lees u uit Deuteronomium, hoofdstuk 32, van 1 tot 4. Leen mij uw oor, hemel, nu ga ik spreken. Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordrenkt. Lenteregen die het groen in bloei zet. Want de naam van de Heere roep ik u. De Heer is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad.
Ik vervolg de schriftlezing in vers 43 van hetzelfde hoofdstuk. Laat alle volken zijn volken toejuichen, omdat hij het bloed van zijn dienaren wreekt. Hij neemt wraak op zijn vijanden en de schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit. Mogen de Heere deze lezing zegenen.
Goedemorgen. Een gezegende Sabbat. Hij is vroeg begonnen voor mij. Ik ben blij met u te wezen hier vandaag. Elk gezin, alle families bouwen zo hun tradities. Een van de tradities in onze familie is dat als er een groot evenement is, bijvoorbeeld je wordt 40... Mijn jongste dochter werd twee maanden geleden 40 jaar oud. Dan schrijven wij een lied. En dat zingen we dan ook. Hetzelfde geldt voor een huwelijksechtpaar. Als je zoveel jaar getrouwd bent, dan schrijven we een lied voor dat echtpaar wat jarig is. Of er is een huwelijk wat gevierd wordt. Doe je dat ook in België? Een lied schrijven? Niet een nieuw lied schrijven, geen nieuwe melodie. Maar je pakt een lekkere melodie en dan schrijf je een andere tekst op. Is dat nieuw of is dat bekend? Mijn dochter werd dus 40 en we hebben een lied van Gloria Estefan genomen. Lekkere melodie en een heel andere tekst. Dat is heel Bijbels. We hebben in Deuteronomium het verhaal over een speciale gebeurtenis waar dan ook een lied voor geschreven wordt. Het lied van Mozes. Vanmorgen hebben André en deze broeder een schriftlezing gelezen uit Deuteronomium 32. En daar staat ook een stukje voor, het lied van Mozes. En waarvoor wordt dat lied geschreven? Ter gelegenheid waarvan? Ik weet nog wel dat Mirjam een lied gezongen heeft toen de Egyptenaren verslagen waren in de Rode Zee. Dit verhaal is anders. God zegt, Mozes, je gaat sterven. En daarvoor moet je een lied gaan zingen, samen met Jozua. Dat is heel apart, hè, voor een sterfgeval, een lied schrijven. Het is een bijzonder lied. Het is een voorspelling, dat lied. Het is een lied wat Mozes en Jozua samen moeten zingen. En de Israëlieten moeten dat lied uit hun hoofd leren. Ze moeten dat kunnen zingen als een soort nationale volkslied. Ik weet niet eens wat voor volkslied jullie in België hebben. Heb je er twee of zo? Oh ja, de Pramsong. Oké. Maar goed, een volkslied is wat je hoort te kennen. En als je een voetbalwedstrijd speelt en je hebt een internationaal gevecht, dan wordt er geacht dat een voetbalspeler het ook zingt. Maar tegenwoordig wordt het veel minder gedaan dat ze echt zingen en ze later gezongen worden. Maar goed, heel wonderlijk dat is het lied van Mozes, waar we later in de Bijbel ook over lezen in Openbaring, het lied van Mozes en het Lam, dat lied geschreven wordt ter gelegenheid van Mozes zijn overlijden. Het is knap. Ik ga even vers van hoofdstuk 31 met u samen. Als u een Bijbel heeft, lees zeker mee. Maar in Deuteronomium 31 gaat het over die laatste aanwijzingen in het lied van Mozes. En dan is er een voorspelling van een lied. Dat lied van Mozes, dat is wel een paar bladzijden dik. Het is 3 bladzijden in mijn Bijbel. We gaan het niet helemaal lezen. Maar het wordt alvast aangekondigd en de inhoud wordt alvast verteld. Lees maar mee in Deuteronomium 31, vers 16. Daar ga ik lezen. Moet je goed horen. De Heer zei tegen Mozes: als jij bij je voorouders te rusten bent gegaan, zal het volk mij ontrouw worden en zich afgeven met de vreemde goden die zij zullen aantreffen in het land waar ze heen gaan. Ze zullen mij verlaten en het verbond dat ik met hen gesloten heb verbreken. Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken. Ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. Enthousiast, hè? Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en tegenspoed. En dan zullen ze zeggen: deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden niet meer in ons midden zijn. Goden. Kent Israël goden? Nee, ze hebben God afgezworen en ze zijn nu andere goden gaan dienen. En wat nou het wonderlijke is dat ze zeggen: onze goden, die afgoden, die laten ons in de steek. Moet je Gods reactie zien in vers 18. Nee, ik ben het die zich van hen afkeert, omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan en zich met andere goden hebben ingelaten. Israël mag niet zeggen: die goden van ons, die laten ons in de steek, want die goden bestaan niet. Je kan moeilijk zeggen tegen de goden die niet bestaan, van daardoor zijn wij nu in de ellende. Dus God zegt: nee, ik wil niet dat je zegt: onze goden laten ons in de steek. Je moet beseffen dat ik jullie in de steek laat, omdat jullie mij in de steek laten. Wat dat betreft is het een lelijk lied, een vervelend lied. Een lied dat vertelt dat ze vatzig worden. Letterlijk staat het er, hè? Als je gaat lezen. Jullie zijn vet geworden, jullie zijn vatzig geworden, jullie zijn dik geworden en jullie zijn verknald, jullie zijn verwend, spoiled. En uiteindelijk is het helemaal geen leuk lied. En dan eindigt het. Dat staat alvast van tevoren geschreven, dat ze het uit hun hoofd moeten gaan zingen, kunnen opzeggen, opdat als ze in de fout gaan, ze zullen herkennen dat ze in de fout gaan. In het geheel heeft God het ook voortdurend over zijn eed. Als je meekijkt in vers 20. Want zo zal het gaan. Ik breng hen naar het land dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. En in vers 22 zegt hij het weer: onder ede heb ik beloofd. Wat doet God met onder ede iets beloven? Ken je hier ook wel dat spreekwoord, hè? Beloofd is beloofd. Het is een rotverhaal van Israël. Laten we eerlijk zijn. Als God een goed volk had willen kiezen, had hij een ander volk moeten kiezen dan Israël. Herhaaldelijk wordt er in de Bijbel verteld dat Israël koppig is. Opstandig is. Geen goed volk. Waarom heeft God nou dat volk zijn volk genoemd? Dat is ook een grote vraag die in dit hele hoofdstuk ook een rol speelt. Is van, als dit nou Gods volk is, hè, de nageslacht van Abraham en Isaac en Jacob. En je leest het boek Koningen en Kronieken. Je leest gewoon het geschiedenis van Israël, de rechters. Het is allemaal treurnis. Als je kijkt naar het aantal koningshuizen wat Israël heeft versleten, dat is gigantisch. Het koninkrijk Juda, je weet wel, Israël en Juda, het waren 2 koninkrijken geworden op een gegeven moment.
de koninkrijken die niet bij Juda hoorden, maar gewoon de 10 stammenrijken waren. Het is een puinhoop hoeveel koningshuizen daar wel niet aan de beurt zijn. Wel 20. Aan de andere kant, het koninkrijk Juda heeft maar 1 koningshuis al die tijd. Het zijn ook slechte koningen, maar het is 1 serie van een koningshuis die blijft bestaan. Heeft natuurlijk een betekenis van dat Gods volk uiteindelijk een Messias zal voortbrengen. En dat gebeurt ook, die lijn is ook doorgegaan. Maar wat voor zin had het om een afvallig volk te zegenen? Uit te kiezen. Wil het misschien iets zeggen over Gods genade? Dat uiteindelijk, als God zijn volk kiest, dat God zegt, als dat volk moet laten zien hoe het met mij staat, als dat volk verdieping moet krijgen in genade, dan moeten we dat volk innemen. En iedere keer zegt God, onder ede beloof ik het. Of onder ede heb ik het beloofd. Terwijl als je dan kijkt naar wat ze dan uitvoeren, dan lijkt het net alsof God het slechtste volk gekozen heeft wat hij kan verzinnen. Tegenover de zegeningen die God geeft aan het Israël, wat met Mozes samen door tot aan Kanaan komt, dan kan alleen maar genade en vergevingsgezindheid van God het verklaren. En vandaar ook dat het laatste vers van het lied, ga ik met u lezen samen, dat is Deuteronomium 32, in vers 43. Misschien dacht u ook al, wat een rare schriftlezing. Een schriftlezing van groen en van dauw en van liefde en vrede en goedheid en rechtvaardigheid. Dat was het eerste stuk van de schriftlezing. En toen mocht André erachteraan zetten. Laten alle volken zijn volk toejuichen. Omdat hij het bloed van zijn dienaren wreekt. Hij neemt wraak op zijn vijanden. Wat raar. En dan, en de schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit. Wat zeg je? God wist de schuld van zijn land en de schuld van zijn volk uit. Totaal. Ineens, aan het eind van dat lied, zegt God, en ik zal ze toch zegenen. Ik heb beloofd onder ede dat ik ze zal zegenen, dat ze het land zullen krijgen. En hij is koppig. God is hartstikke koppig en doet heel anders dan wat verwacht zou moeten worden wat hij gedaan had. Hij gaat de schuld uiteindelijk toch wegwissen. Hij gaat het uiteindelijk toch goed maken. Ik moet altijd een beetje denken aan God, als dat hij als het ware probeert door te dringen, dat hij toch nog zijn zegen kwijt wil. Het is in België misschien ook wel een gewoonte, maar je hebt Sint Maarten. En toen wij in Groningen woonden, was daar altijd de gewoonte dat de kinderen lampions maakten. En dan langs de huizen, s'avonds in het donker, liedjes gingen zingen. En dan kregen ze snoepjes. En mijn dochter, die zat al op de basisschool. En mijn zoon moest daar nog aan toekomen, maar die deed ook mee. Dus hij had ook zijn lampion bij zich. Maar hij was de kleinste en stond hij achteraan. En terwijl al die kinderen uit de buurt dus daar stonden te zingen en snoepjes ontvingen, stond hij bij het oude emmer te houden. Hij moest ook zijn lampion laten zien. En hij moest ook zijn, in dit geval dan, hij moest ook zijn cadeautje krijgen. En bij God is het andersom. Hij wil ook zijn cadeautje kwijt. Hij wil zijn zegen geven. Zo dwars tegen de logica in. Want dat lied begint zo mooi. Lees nog eens mee. Leen mij uw oor, Deuteronomium 32. Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken. Luister aarde naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. als regen op het jonge gras, als regendruppels op het groen. Het klatert als het ware. Als je luistert naar die tekst, hè, waar water, vocht, het is leven. Zo begint dat lied. Ik heb een levenslied, een pracht levenslied voor jullie allemaal. Want de naam van de Heer roep ik uit. Wat is de naam van de Heer? Gelukkig zeggen jullie niet Jehovah of Yahweh. De naam van de Heer is niet zozeer hoe die heet. De naam van de Heer is hoe die is. Hoe is God? Als je het Engels maakt is het hoe is God, hè? Wie is God? Maar hoe is God het Nederlands? Hoe is God in een situatie waarin een afvallig volk leeft? En dan zegt de psalmist, hè, dus in dit geval zegt Mozes, ik zal de naam van de Heer uitroepen. Dat betekent, ik zal eens vertellen hoe die is. En luister nu goed wat de psalm wil zeggen over God. Hij is onze God, laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots. Een rots is stevig, spoelt niet weg, blijft staan. Hij staat voor recht, zegt hij. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God. De nadruk van het woord van de, in deze zin is, God is trouw, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Zo begint dus dat lied wat verder gaat vertellen over een slecht volk. Tegenover dat slechte volk zegt God eerst de goedheid van zijn karakter neer. Hij heeft beloofd, zegt hij verderop, of dat zegt hij inleider in, aan deze psalm in hoofdstuk 31, beloofd is beloofd, zo is God. Niet omdat jullie zo trouw zijn, maar omdat hij trouw is. Hij kan niet anders. In hem is geen spoor van kwaad. Fantastisch. Wat is er nou zo bijzonder aan dat lied? Nou, dat in dat lied niet het gebed van Salomo telt. Weet u nog, misschien ook niet, maakt niet uit, maar als de tempel klaar is in Jeruzalem, dan wijdt Salomo die tempel in met een mooi gebed. Een prachtige knielbank is er voor hem neergezet en hij knielt en hij bidt dit gebed. En hij zegt dan, Heer, we willen graag trouw zijn, maar mochten we ooit ontrouw zijn, wilt u ons dan helpen om tot berouw te komen, zodat u ons weer kunt zegenen? Als je de voorspelling leest in dit lied, er komt geen berouw in voor. God zegent het volk tenslotte, maar niet omdat ze zoveel berouw hebben, maar omdat hij het beloofd heeft. Trouw is God. In de Sabbatschool hadden we een heel interessant gesprek hierover. Hè? Als we dan iets doen, doen we dan iets om iets te verdienen? Hebben we onze schuld beleden? Volgens Salomo zou dat moeten gebeuren. Maar de werkelijkheid is gewoon dat dat berouw ver op zich laat wachten. Maar God toch zegent, ondanks het kwaad. Mozes maakt duidelijk dat God goed is. En dat dat een van de redenen mag zijn waarom God ook Israël gekozen heeft, omdat het zo ongoed was. Zo niet goed. En dan nog steeds zijn trouw bewijst. Begrijp je wat ik bedoel? Als je heel, heel zachtaardig en goedgunstig volk zou kiezen als het volk van God, dan zou je kunnen zeggen, nou dat verdienen ze wel. Maar wat zeg je nou bij Israël? Als je die geschiedenis van dat land, van dat volk doorleest. Ik, 's morgens vroeg wandel ik altijd. Een stukje. Drie kwartier of zo. En ik heb dan de Bijbel-app downgeload. Dus iedere dag hoorde ik een stukje van het Israël. Ik ben nou bij eind van 1, 2 Koningen. Dus ik heb heel die geschiedenis achter elkaar de afgelopen maanden doorgewerkt. En God vergeeft toch? En God, het is toch de schuld van zijn land en de schuld van zijn volk uit. Hij vergeeft toch? Heel apart dat God met zo'n negatief lied positief eindigt. En genade verkondigt. En dat lied vertelt ons dat God trouw is. Dan moet ik even iets zeggen. Het woordje trouw, ik heb hier een paar jaar geleden al een keer een preek gehouden over trouw en geloof. Het woord trouw in het Hebreeuws en het woord trouw in het Grieks en het woord trouw in het Latijn, alle drie betekenen ook geloof. In het Oude Testament wordt het meestal vertaald met trouw. Altijd eigenlijk. In het Nieuwe Testament wordt dat woord vertaald met geloof. En dat is jammer. Want dan missen we iets. We missen dan, als je het Nieuwe Testament leest, de diepere betekenis van het woordje trouw, wat over God gaat. En wij maken het vaak het geloof wat wij zijn. Wij zijn de gelovigen, wij doen geloven. Maar God is degene die trouw is. Altijd met dezelfde woorden. En ik wil met u gaan naar een ander lied. Het wordt nooit zo genoemd. Maar ik zou het wel met u willen lezen. Het lied van Paulus. Paulus heeft geen lied geschreven, klopt. Maar hij heeft wel een tekst geschreven aan de Efeziërs, waarin hij het als het ware doet. Ga eens mee naar Efeziërs hoofdstuk 2. Het lied van Mozes en het lied van Paulus. Wat hebben ze gemeen? Nou, Efeziërs 2. Ik ga gewoon bij vers 1 beginnen. Dit is ook een lied. Rechtstreeks, recht voor zijn raap over hoe God is. Hij zegt dit, Paulus. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Wij, zij. Efeziërs is geen Joodse stad. Het is een Griekse stad. Turkse stad moet ik zeggen. Ligt aan de Turkse kant van de Bosporus, om het zo maar te noemen. En dan zegt Paulus, luister. God is goed. Lees mee in vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot. Wie is er zo barmhartig? Wie is er barmhartig? God is zo barmhartig. En wiens liefde is zo groot? Gods liefde is zo groot. Heeft hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt? Wie heeft ons samen met Christus levend gemaakt? God. Ik wil het u duidelijk herkennen. We hebben een lied over God hier. Door genade bent u gered. Wiens genade? Gods genade. Hij heeft ons samen met hem, Christus, tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Wie heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen? God. Hou het bij wie de eer toekomt. En zo, vers 7, zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Wiens genade is overweldigend rijk? God. Door die genade bent u nu immers gered. Wiens genade? Gods genade. Doordat u gelooft, staat in mijn Bijbel. Maar er staat letterlijk, door dat woordje wat ook trouw betekent. Wiens trouw? Onze trouw? Nee, Gods trouw. Want beloofd is beloofd. Hij is degene die doet wat hij zegt. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God. Weet u, je kunt die tekst dus vertalen met doordat u gelooft. Alleen het woordje u staat er niet in het Grieks. Er staat gewoon door geloof of door trouw. Welk woordje kies je? Als je heel de tijd over God spreekt als degene die we bezingen, dan lijkt het mij veel logischer te vertalen, en anderen zijn het met me eens, dat je zegt door trouw. Wiens trouw? Gods trouw. Beloofd is beloofd. Niemand kan zich de op laten voorstaan. Niemand kan opscheppen. Soms kunnen we denken, we kunnen opscheppen over ons geloof. Want staat er toch? Nee, dat staat er niet. Er staat door geloof, door trouw, door die beloftevolle God. Die blijft bij waar hij voor staat. Hij zegt, Paulus, het is een geschenk van God. Een geschenk is geen verdienste. Dat heb ik over gehad in de Sabbatschool. Moet je er nou wat, kan je er iets mee verdienen? Nee, dat lukt niet. Want hij doet het al. Hij is al trouw. Hij kan niet nog trouwer worden, die God, dan die al is. Je kunt er niks mee verdienen, want dat lukt niet. Hij is al helemaal trouw. Niemand kan zich erop laten voorstaan. Het is ook geen beloning. Kijk, een beloning is als jij iets doet waar een ander heel blij mee is en jou iets teruggeeft. Het is een geschenk. En een geschenk wordt altijd bepaald door de schenker. Want het is niet verdiend. Het is niet een beloning voor goed gedrag. Het is gewoon alleen maar een gift. Waar je geen invloed op hebt, want de schenker bepaalt wat hij geeft. Weet je, als Adventist kan je regelmatig in de... Adventist, als christen, dus het is door heel de wereld heen, kun je twijfelen. Je kunt gaan denken, is mijn geloof wel goed genoeg? Krijg ik van God wel genoeg geloof? Want hij schenkt ook dat geloof, toch? Ja, hij schenkt trouw. Van God uit. Niet mijn geloof redt mij, maar trouw redt mij. Gods trouw. Zoals God trouw was aan een volk wat voortdurend afweek van de weg die ze moesten gaan, zo hecht God zich aan jou en mij. God had niets kunnen vertellen over Israël als dat volk zijn zaligheid kon verdienen, zogenaamd. Dat is niet de God die ik presenteer. De God waar ik voor spreek, waar ik voor preek. Die God is trouw tegen alle stormen in. Tegen de klippen op is God trouw. En wat een last valt er van je af als je beseft dat je hem niet meer van je kunt laten houden dan die al doet. Dat hij nog genadiger is als je je maar kunt voorstellen. Hij waardeert het als mensen aanpakken wat hij aanbiedt. Dat is de ellende met een geschenk. Het komt niet verder dan de handen die het reiken. En dan moet je het aanpakken. Pak je het aan, dan is die beloofd, is beloofd trouw aan jou. Alles wat wij presteren is minder dan niets. Vergeleken bij de trouw die God aan zijn, van zijn kant geeft. Hij blijft trouw en wij mogen ontvangen. En blij zijn en juichen en opgelucht zijn. Wetend dat in zijn handen het zal gaan zoals het moet. Amen.
Ja, Heer,
Die kracht van uw liefde willen we graag voelen. De liefde die stroomt van u naar ons. En de liefde die doorstroomt via ons naar onze medemens. Heer, die kracht van uw liefde, daaruit is alles ontstaan en alles geschapen. En wij zien er nog alles tekort en raken wel vertwijfeld. We hebben net gezongen dat trots en twijfel wijken door de kracht van uw liefde. Dus help ons, Heer, ons hart te openen, waarin u dan kunt stromen en zegen kunt geven en wij mogen doorgeven. Beloofd is beloofd. Mogen we het ervaren in Jezus' naam. Amen.